Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij hartelijk welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later de dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee E. van Wijk uit Haaien-Boeikoop, hartelijk welkom. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en van harte bij u aanbevolen. De diensten voor Deovalente zondag 29 januari 2017 om 9:30 Grote Kerk DR M. Klaassen uit Arnhem-Muiden. Om 16:45 ook de Grote Kerk, onze eigen predikant dominee Eke Foppen. De verkoop Exoduskerk. Op donderdag 12 januari heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem unaniem ingestemd met het voorstel de Exoduskerk te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakte Gorinchem. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt heeft de intentie tot aankoop bevestigd en is in onderhandeling met andere partijen om de exploitatie sluitend te krijgen. Daarom is een voorbouw afgesproken tot 30 april 2017... Beide kerkenraden streven er gezamenlijk naar de overdracht plaats te vinden, uiterlijk eind juli 2017. Beide kerkenraden zijn verheugd dat het gebouw als kerk in gebruik blijft. De Algemene Kerkenraad en alle vier wijkgemeentes bezien in onderling overleg waar en hoe de wekelijkse erediensten van wijkgemeente Open Pastoraat en wijkgemeente Grote Kerk zullen plaatsvinden, na verkoop van de Exoduskerk. Themaavond Rust bij God. Komende donderdagavond, 26 januari, is er een inspiratieavond rond ons jaarthema Rust bij God. We willen die avond niet over die rust gaan praten, maar daadwerkelijk met elkaar stilstaan. Van harte welkom. De inloop is om 19:45 en de avond gaat om 20:00 van start in de bovenzaal van de Hul. De weekbrief, als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren die je mee naar huis kunt nemen. Er staan ook liederen in welke we deze dienst zullen zingen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst en we zetten deze voort met het zingen van gezang 434, 1 en 5.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er zijn ontzettend veel mensen op drift uit alle volken over deze aarde. En dan is het goed om voor ogen te houden dat de Heere al deze mensen op het oog heeft. In het boek Rut is dat een belangrijk thema en we hopen erbij stil te staan. En we zingen er nu ook over door te zingen Psalm 67, de versen 1 en 3. Psalm 67, vers 1 en 3. Ook vanavond willen wij ons geloof belijden en als ons antwoord erop willen we zingen. Gezang 440 uit het liedboek en daarvan vers 1 en 4. Vers 1 en 4 van gezang 440. Dan belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en ieder van u, van jullie, spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof en de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voordat we het Gods woord lezen, willen we bidden. Laten we bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus Christus, wij mogen tot u komen, u als Vader aanroepen. En dat is een heerlijke wonder. En dan willen wij beginnen om u te loven, te prijzen, omdat u God bent en u alleen. Dat u schepper bent van hemel en aarde en u alleen, omdat alleen u het bent die ons vaste grond geeft om op te bouwen. U bent zo totaal anders dan wij zijn, in uw liefde, in uw recht, in uw trouw, in uw mogelijkheden. Heere, wij zijn gebrekkig en u niet, en onze liefde stokt op ons neiging om onszelf te redden, u niet. U heeft juist de neiging om anderen te redden, mensen. Uw liefde gaat uit naar ons en naar deze wereld. Als we daarover nadenken, Heere, dan komen we tot de ontdekking dat onze woorden tekortschieten, dat uw gedachten veel hoger zijn dan die van ons. Ja, Heere, wij hebben alle reden om u te aanbidden en te prijzen voor wie u bent. En zeker, Heere, als we bedenken hoe u dat heeft willen tonen aan ons, namelijk in uw Zoon, de Heer Jezus. Wij zijn er verwonderd over dat uw discipel, uw leerling, uw apostel ons leert dat wij u het beste leren kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat wij u dus het beste leren kennen als een God die zichzelf heel klein maakt en wil sterven aan het kruis. Een God die tegen geen enkele prijs van ons af wil, maar aan ons verbonden wil blijven, zelfs als dat de dood aan het kruis betekent. Wij prijzen u, Heer. En als u dan zo bent, en wij geloven dat en beleiden dat, dan hebben wij dus ook verwachting voor het vervolg van deze dienst. U gaf ons al veel, we mochten zingen tot eer van u, we mochten ons geloof beleiden tot eer van u. En nu bidden we ook, Heere, of u ons nog veel wil geven in het vervolg van deze dienst. Namelijk, als wij uw woord openen, dat het niet alleen maar klanken zijn en letters zwart op wit, maar dat het ook levende woorden mogen zijn die onze harten en levens mogen raken. Moeten we niet vergeten, Heer, dat als wij dit vragen aan u, dat het ons er dan niet om te doen moet zijn dat wij van die gezegende mensen zullen zijn. Het gaat om uw eer. En wilt u dan uzelf verheerlijken? Geef dat uw naam groot gemaakt wordt, hier in dit gebouw, maar ook als uitwezen dienst. Zegenen, nu wij samen zijn. Wilt u het daarom ook zegenen als we meeluisteren. Dat ook hen die nu of op een ander moment meeluisteren, inderdaad uw zegen niet onthouden, Heer. We denken aan alle die samenkomen in uw naam, dat we ook daar zijn met uw Heilige Geest en hen dicht bij u bewaren, zeker als er vervolging is, ze samenkomen met gevaar voor eigen leven. Heer, we staan stil bij hedendaagse dingen, bij vraagstukken van dit moment. En het is best moeilijk om daarin helderheid te krijgen hoe u er nou in staat, hoe u erover denkt en wat wij daarmee kunnen. En Heer, hopelijk wilt u ons enig zicht daarop geven, zodat we gesterkt, bemoedigd, aangemoedigd deze week weer verder kunnen gaan. Verheerlijk zo uzelf. Dat bidden u ziende op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is immers een verzoening voor al onze zonden. Hoor ons dan ook in zijn naam. Amen. We willen gaan lezen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Het is voor mij niet heel gebruikelijk om 3 schriftlezingen te hebben, en voor u waarschijnlijk ook niet. Maar het is dit keer wel zo, en ik zal uitleggen hoe dat komt. Ik heb in Hei in Boeikop een serie preken gehouden over Rut, en dit was ooit de eerste. Om Rut een beetje te begrijpen, is het nodig dat je de achtergronden weet. Welke tijd is het geschreven, wat speelde er allemaal? En een van de teksten die daarover gaat is Jesaja 56. Daar krijgen we wat informatie die belangrijk is voor het boekje Rut. Dus vandaar dat we gaan lezen uit Jesaja 56. Als je het boek Rut behandelt, is het ook goed om te weten hoe het ook alweer eindigt. Vandaar dat we ook wat versen lezen uit het slot, uit Rut 4. En in de verkondiging staan we stil bij het eerste hoofdstuk. Dus dat lezen we ook nog. Dan snapt u hoe het in elkaar zit. We lezen nu eerst Jesaja 56, de eerste 8 versen. Jesaja 56, vers 1. Zo zegt de Heere: neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen: zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmande die mijn Sabbat erin acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond: ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, alle die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hun verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdreven uit Israël bijeenbrengt, spreekt: ik zal er tot hem nog meer bijeenbrengen, naast hen die al tot hem bijeengebracht zijn. Tot zover uit Jesaja. Dan lezen we dus ook het slot van Rut 4. In ieder geval de belangrijkste verzen van het slot beginnen bij vers 13. Het is maar een dun boekje, dus je bladert er zo voorbij. Het zit voor Samuel. We lezen Rut 4 vanaf vers 13. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw En hij kwam bij haar, en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard, zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. En zo eindigt ook het boek met het woordje David in vers 22. Dan lezen we nu Rut 1. Best aan te bevelen om het gewoon eens een keer in zijn geheel te lezen. Als u nog iets zoekt voor vanavond, dan kan dat gewoon. Het is een mooi boekje. Rut 1, vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn 2 zonen. De naam van de man was Elimelech. Mijn God is koning. De naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn 2 zonen Machlon en Giljon. Dat betekent zoiets als zwak en ziekelijk. Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar 2 zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door een brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar 2 schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar 2 schoondochters, ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heer jullie geven, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar, voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zouden jullie het dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden, keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat Rut zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte en de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de Gerstenoogst. Dat laatste vers is ook het tekstvers voor de verkondiging, met name het begin. Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische. Tot zover Gods kostbare woord. Zoals gezegd heeft de Heere de wereld op het oog. En we willen zingen Psalm 87, de versen 2 en 3. Daar zie je een verlangen, een visioen. Maar door de Heer Jezus weten wij dat dit nu al ten diepste werkelijkheid is. We zingen de versen 2 en 3 van Psalm 87. Als antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 87, vers 4. Zonder nadere aankondiging is dat. Vers 4 van Psalm 87 als antwoord op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb een titel boven de preek gezet en dat is deze. Een ommekeer uit een vreemde hoek. Ik wil langs twee punten gaan. Eerst is, Naomi neemt een Moabitische mee. En het tweede punt lijkt er erg op, is toch heel anders. Naomi en Rut keren terug. Een ommekeer uit een vreemde hoek. Naomi neemt een Moabitische mee. Naomi en Rut keren terug. Het eerste punt is een soort inleiding op het boek Rut. Dus als u het een keer in zijn geheel wil bestuderen, dan heeft u na deze dienst wellicht een inleiding te pakken. De bedoeling is dat we helder hebben waar het ongeveer over gaat in het boekje. En dan in het tweede punt een soort kleine les uit hoofdstuk 1 nog halen. Het eerste punt van de preek is, Naomi neemt een Moabitische mee. En ik heb nagedacht over een illustratie, een voorbeeld wat zou passen bij het boek Rut als geheel. Eerst dacht ik dat het een onmogelijke opgave was, maar toen ik daar in juni, want het is al lang geleden, mee bezig was, toen vond ik een voorbeeld via nos.nl. En het had te maken met twee voetballers. Zo rondkijk vermoed ik dat niet iedereen evenveel van voetbal houdt, maar sommigen wel. Het doet er even niet zo heel erg toe. Volgens mij is het voorbeeld goed te begrijpen. Het waren twee voetballers die spelen voor het Italiaanse team. En waar ging het bericht dan over? Ging het er dan over dat ze zo goed waren of zo goed speelden of iets goeds hadden gedaan of zo? Nee, daar ging het helemaal niet over. Het ging namelijk over de voetballers Motta en Eder. En die voetballers die zijn niet in Italië geboren. Het zijn mannen die in Brazilië geboren zijn. En daar ging het bericht over. Hun opa en hun oma, of misschien nog wel eerder, die zijn ooit een keer vanuit Italië naar Brazilië gegaan. En toen zijn die mannen daar dus geboren. En later zijn ze teruggekeerd naar Italië om daar ook te voetballen. Nu worden mensen die elders geboren zijn, maar wel Italiaanse voorouders hebben, die worden in Italië oriundi genoemd. Misschien spreek ik het niet goed uit, maar in ieder geval zoiets. En dat is best heel apart, want in Brazilië worden die mensen gewoon Italianen genoemd. Maar in Italië niet. Deze voetballers die voetballen nu dus voor het nationale team van Italië. En wat blijkt nu? De mensen in Italië die zijn daar over verdeeld. Er is een groot deel die vindt dat helemaal niets. Die zeggen, je mag alleen in het team van Italië spelen als je in Italië geboren bent. En zij vinden dus dat oriundi zoals Eder en zoals Motta, dat die niet in dat elftal thuis horen. Nu is dat best een probleem, want het blijken wel toevallig ook zo ongeveer de betere voetballers te zijn. Vaker zijn mensen met zo'n achtergrond beslissend geweest voor het Italiaanse voetbalelftal. En dan wordt het natuurlijk een ander verhaal, want Italianen willen uiteindelijk ook gewoon winnen. De baas van het team van Italië snapt dan ook niet zo goed wat er aan de hand is. Hij zegt, ze kunnen goed voetballen. Ze willen bij Italië horen. Hun voorouders zijn Italianen. Waar zou je moeilijk over doen? Kijk, als ze nu niet bij Italië willen horen, als ze niet goed kunnen voetballen, ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. En nu blijkt dus dat die mensen in Italië daarover verdeeld zijn. Want de helft wil een zuiver team, alleen mensen die in Italië geboren zijn, maar de andere helft wil gewoon het beste team, oftewel zuiver spel. De beste voetballers die goede reden hebben om bij Italië te horen, die mogen meedoen als ze zuiver spel laten zien. Waarom maken de mensen zich in Italië daar nou zo druk over? In Nederland is die discussie al lang een keer er geweest en in Italië is die nog heel erg actueel. En hoe komt dat nou? Dat komt doordat Italië erg verdeeld is rondom het vraagstuk van vluchtelingen, van migranten. Het gaat niet goed, er is onrust in Italië. Dat komt volgens velen door de vluchtelingen. En de vluchtelingen die komen uiteraard door het horen bij Europa. U kent dit rijtje wel, zo ongeveer, inmiddels. De nieuwe burgemeester van Rome, die is dan ook gekozen vanwege deze sentimenten. En die zei er ook iets aan te willen doen. Dat is een vrouw en die is gekozen uit onvrede. Veel Italianen willen een zuiver Italië, niet meer bij Europa en grenzen dicht, etc. Maar volgens anderen zit het probleem helemaal niet in het horen bij Europa. En zit het ook niet in de vluchtelingen. De problemen komen volgens die anderen vooral door de corruptie. Het bestuur deugt gewoon niet. Er is geen zuiver spel. Dat blijkt ook wel, want die burgemeester van Rome, haar geliefde mensen om haar heen, meerdere zijn al in opspraak gekomen vanwege corruptie. Dus de problemen komen niet van buiten, de problemen komen van binnen. En zo heeft dat meningsverschil over die twee voetballers alles te maken met de onrust, met de onvrede, met de meningsverschillen in het land. Waarom haal ik dit lange verhaal over die voetballers er nu bij? En waarom laat ik zien dat het te maken heeft met hoe het is, hoe het gaat in Italië? Dat komt omdat het mijn zin iets goed past bij de achtergronden van het boekje Rut. Waarom? Omdat het Bijbelboek Rut ook geschreven is in een tijd van onrust, van onvrede. Een tijd waarin migratie, waarin onzekerheden een grote rol speelden. We zien het ook al terug in de context waarin het boekje wordt geplaatst door de schrijver. Dat is namelijk die van de richteren. Ook zo'n tijd van onzekerheden, van volkeren die de landsgrenzen binnenkwamen, van moeilijkheden die daarmee te maken hadden. Wat staat er in vers 1? Er staat in de dagen dat de richters leiding gaven. Dat klinkt als toen een keer. Met andere woorden, wanneer de schrijver dit schrijft, leven ze kennelijk niet in die dagen. De meeste uitleggers gaan ervan uit dat het boek geschreven is in de tijd van Ezra, Nehemia, Haggai en wellicht ook delen van Jesaja. Het kan goed zijn dat het al heel lang in mondelinge overlevering er was, maar zoals het nu op schrift staat, lijkt het uit die tijd te komen. Dat kan je zien aan bepaalde woorden en aan andere dingen. Wat is dat voor een periode? Dat is een periode waarin men op de puinhopen zit. Jeruzalem is in 587 voor Christus verwoest en de hoge plaatsen zijn in ballingschap meegenomen. En zo blijft er een machteloos volk achter. En als dan uiteindelijk die ballingen terug mogen gaan, dan gaan ze nog niet eens allemaal. Velen hebben een positie verworven daar in Babel en zijn huwelijken aangegaan met mensen daar, die omgeving. En eigenlijk is in Juda, in Israël, hetzelfde aan de hand. Ook daar hebben mensen hun manier gevonden om ermee om te gaan. Maar toch, wanneer ze dan bij elkaar komen, dat die teruggekeerden en hen die achterbleven, dan komt er wel een bezinning op gang. Zo zittend op die puinhopen van Jeruzalem met die afgebroken verwoeste tempel, vraagt men zich af, hoe komt dit alles nu eigenlijk? En ook stelt men de vraag, hoe moeten we nu verder? Dit zijn vragen die horen bij een crisis, bij een traumatische gebeurtenis. Je blijft je steeds weer afvragen, hoe komt het nu eigenlijk wat er gebeurd is? En je probeert je ook steeds weer te bedenken, hoe moeten we vanuit deze ervaring nu eigenlijk verder? In die bezinning klinken een aantal stemmen die aangeven hoe het gekomen kan zijn, de situatie waarin men als volk verkeert. Een aantal stemmen. De eerste is deze. Oneerlijk bestuur. Daar komt het door. Er is geen zuiver spel gespeeld. Israël leefde duidelijk niet zoals de Heer het hen geboden had. Ze ging slecht om met minderheden. Ze hielden zich niet aan de Sabbat. De rechten van weduwen, van wezen, van armen, van vreemdelingen. Die werden allemaal met voeten getreden. Misschien hoort u hier de hoofdthema's van het boekje Rut al. Vreemdelingen, weduwen, wezen, armen, dat zijn Rut en Naomi allemaal. Andere profeten, die leggen de nadruk op de cultus, op de eredienst in de tempel. Het probleem zat volgens hen in de zuiverheid in de dienst aan God en dan met name de religieuze dienst aan God. Je kan denken aan Ezechiël, profeet die daar veel nadruk op legt. Weer anderen brengen die twee nadrukkelijk bij elkaar en zeggen dat je die twee niet van elkaar kunt scheiden. Wanneer je scheef gaat in de dienst aan je naaste en in het onderhouden van de geboden die gericht zijn op je naaste, dan zal het ongetwijfeld ook te maken hebben met het feit dat je scheef gaat in de eredienst en andersom. Een profeet die dat heel dicht bij elkaar houdt is ook Jeremia. Er zijn ook nog weer andere stemmen. En die vertellen ons dat je uit moet kijken met van die logische redeneringen als oorzaak en gevolg. Zo werkt het gewoonweg niet. Je kunt denken aan het boek Job, waarin dat een heel belangrijk thema is. Ook rechtvaardigen kunnen dit soort dingen meemaken. Het klinkt ook door in de klaagliederen en het klinkt ook wel door in het middenstuk van het boek Jesaja. Gods beschikking is gewoonweg niet te begrijpen. En zo klinken er heel wat verschillende stemmen om die crisis te duiden. Als het nu gaat over de afgodendienst, niet zuiver zijn in het dienen, in het religieuze dienen, wat gebeurt er dan? Dan krijgen de vreemdelingen in dat geval heel duidelijk de Zwarte Piet. Zij hebben ervoor gezorgd dat Israël de afgoden ging dienen. En daardoor kwam al dat onheil over hen. Dit is een accent wat je heel duidelijk terugziet in meerdere Bijbelboeken. In Numeri, in Deuteronomium, maar ook in navolging van Numeri en Deuteronomium bij, wat je zou kunnen zeggen, de eerste schriftgeleerden. Schriftgeleerden zoals de Heer Jezus die tegenkwam, namelijk Ezra en Nehemia. En om goed te begrijpen waar het in Rut over gaat, zou je eigenlijk teksten uit die boeken dus ook moeten lezen. Ik heb een voorbeeld, het staat in Deuteronomium 23. Daar staat, iemand die door kneuzing is ontmand, van wie het lid is afgesneden, heeft geen toegang tot de gemeente van de Heer. Een bastaard heeft geen toegang tot de gemeente van de Heer. Zelfs zijn nakomelingen tot de tiende generatie hebben er geen toegang. Ammonieten en Moabieten hebben geen toegang tot de gemeente van de Heer. Zelfs hun nakomelingen, tot in de tiende generatie, hebben er geen toegang. Nu niet en nooit. Waarom dan niet? Vanwege wat de Moabieten hebben gedaan toen Israël op weg was naar het beloofde land. Ze gaven geen water, ze gaven geen brood, ze gaven geen gastvrijheid. Dat zijn belangrijke woorden, gastvrijheid, water en brood. Ook in het boekje Rut. Bovendien hebben ze Biliam ingeschakeld om een vloek uit te spreken. Maar dat werkte niet. En toen hebben ze Israël feesten aangeboden en hebben ze geprobeerd de mannen van Israël uit de tent te lokken, of liever gezegd erin. En dat werkte wel. Overspel. En zo kwam Gods toorn over het volk. Moabieten zijn dus in de ogen van Deuteronomium mensen die hun vrouwen aanbieden voor ontucht. En als je nog verder teruggaat in de Bijbel, dan zie je dat van de Moabieten wordt gezegd dat ze voortkomen uit het feit dat de dochters van Lot hun vader dronken maken, met hem naar bed gaan. Waarom doen die dochters dat? Omdat ze geen mannen hebben. Bang zijn dat er geen nageslacht komt. Er worden twee zonen geboren, Moab en Ammon. En ook hier hoor je weer een thema van het boekje Rut, namelijk bang zijn dat er geen nageslacht komt. Geen mannen meer. Als je er goed over nadenkt vanuit Genesis, kom je er dus achter dat de Moabieten oorspronkelijk nog familie zijn. Namelijk via Lot, oftewel familie van Abraham. Maar in de tijd van de schrijver van het boek Rut, waren er veel die de Moabieten vooral zagen als een fout volk, oorzaak van alle ellende. Het zouden je buren maar zijn. En ze zouden maar samenkomen ergens rondom een supermarkt of zo. Nee, Moabieten, daar moest je niet te veel mee te maken hebben. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er wanneer het volk op puinhopen zit? En wanneer ze gaan bouwen aan het land? En wanneer de tempel weer wordt opgebouwd? Dan zeggen de schriftgeleerden, zoals Ezra en Nehemia, Wij weten wel hoe het komt dat het is misgegaan. Lees het maar in Numeri, lees het maar in Deuteronomium. Wij hebben ons ingelaten met mensen van een andere achtergrond. En met hun goden. Wij hebben ons ingelaten met de Moabieten. Daarom is het zo'n puinhoop. En dan lezen we in die boeken zelfs dat de mannen die met de Moabitische getrouwd zijn, de opdracht krijgen om te scheiden en hun vrouwen en hun kinderen weg te sturen. Nu denk ik dat wij die reactie, als ik zo even rondkijk, misschien wat al te heftig vinden. Ik weet niet of wij daar ook zo 1, 2, 3 beleid van zouden maken. Als het gaat om onze eigen kinderen of als het gaat om hoe de gemeente en de samenstelling daarvan is. We vinden dat denk ik best even wel heftig. Toch denk ik dat wij als Europeanen er helemaal niet zo heel vreemd van zouden moeten opkijken. Die reactie zou voor ons eigenlijk best begrijpelijk moeten zijn. Wanneer mensen het moeilijk hebben en reden hebben om bang te zijn, wat doen ze dan? Dan zoeken ze naar duidelijkheid. En dan gaan ze regels voor opstellen en niet mensen. En wat gaan ze nog meer doen? Dan laten ze angst ook regeren. En dan gaat al het vreemde en alles wat je onzeker maakt en alles wat vraagtekens plaatst bij jouw vaste gronden. Ik denk even het gezang wat we hebben gezongen. Ik heb niet over per se goede gronden, maar wel onze vaste gronden. Bij onze zekerheden vraagtekens plaatst. Dat gaat dan als eerste in de beklaagde bank. En dan gaan we ons beroepen op het gekozen zijn en dat God met ons is. Vergetende dat het feit dat je verkozen bent, is met het oog op de roeping die je krijgt. Je bent verkozen met het oog op de wereld. Dat vergeet je dan even. En je pikt selectief bepaalde gedachten uit je traditie. En al het andere gaat de beklaagde bank in. Dit is wat gebeurd is in Italië zo, rondom die discussie van die twee voetballers. Dit is ook wat gebeurde bij de Brexit en daarna niet minder. Dit gebeurt momenteel in heel Europa, grotendeel van de wereld eigenlijk wel. Nu populisme na 80 jaar pas of al, u mag dat zelf bepalen, hoogtij viert, belangrijk is. Mensen kiezen voor de duidelijkheid van je eigen identiteit. God is met ons. Wij zijn het volk. Wij zijn Hollanders. Wij zijn Italianen. Wij zijn Britten. Wij zijn Ariërs. Wij zijn. Maar zij? Nee, zij zijn moslims. En zij zijn Oriundi. En zij zijn immigranten. En zij zijn Joden. En zij zijn Moabieten. En zij zijn, nou, misschien kunt u het zelf even aanvullen. Wij, zij, en op grond daarvan, op grond van afkomst, op grond van etniciteit. Je hoort bij het volk vanwege je familielijn, vanwege je bloedband, vanwege je oorsprong, je geboortegrond. Maar in het geval van Ezra en Nehemia, en in het geval van hen die selectief daaruit winkelen, ook op grond vanwege je besnijdenis, vanwege je Joodse achtergrond, of vanwege het feit dat je een dooplid bent. Deze antwoorden van Ezra en Nehemia, op grond van Deuteronomium, en dan met name wanneer je Ezra en Nehemia geen recht doet, uit de context trekt, die zijn goed te begrijpen. En als je als volk op de puinhopen zit en je afvraagt hoe moeten we onszelf naar het alles nog zien? Wie zijn wij, nu we zo vermengd zijn ook met alle andere mensen? Zijn wij dan nog wel Gods volk? En als we dat zijn, hoe moet het dan? Als je met dat soort vragen leeft, dan kan je zomaar deze dingen gaan benadrukken. Namelijk dat het gaat om een bepaald soort van zuiverheid. Namelijk deze, in ons voetbalteam mogen alleen mensen die in Italië geboren zijn. Alleen die mogen ons volk vertegenwoordigen. Alleen die horen erbij. Maar dan blijkt in de Bijbel al dat dit echt niet de enige zienswijze is. Buiten nog het feit omdat je die zienswijze ook in een context moet lezen. Natuurlijk heeft dat gekozen zijn een functie. Namelijk vanwege de roeping die wij dus ook hebben. Maar je moet dat niet lostrekken van die roeping. Dat laat de schrift eigenlijk niet toe. Moeten we dus ook niet doen. Maar buiten het feit dat je dus uit dat soort teksten zou kunnen halen, zijn er genoeg andere teksten die ons heel duidelijk een andere kant opsturen. De Bijbel kom je wel degelijk andere accenten tegen. Dat is precies de reden waarom we Jesaja 56 hebben gelezen. In de eerste 8 versen kom je daar dezelfde groep mensen tegen die we tegenkwamen zojuist nog in Deuteronomium 23. U weet wel, die mensen van nu niet en nooit meer. Die mensen. En wat blijkt dan? Er staat, ze zijn welkom. Wanneer zijn ze welkom? Nou, als ze de Sabbat onderhouden, als ze geloven in de Here, als ze zich houden aan zijn verbond, oftewel als ze zuiver spel laten zien, dan zijn ze welkom. We hebben Jesaja gelezen, we hadden ook Jona kunnen lezen over heidenen die zich bekeren. We hadden ook Genesis 11 en 12 kunnen lezen over Abraham, die toch uiteindelijk de eerste heiden was, maar die God toch koos om uiteindelijk zijn volk te zijn. In het Oude Testament klinken diverse geluiden over de ander, over wie erbij mag horen en over zuiverheid. Het is goed dat wij die andere geluiden ook willen horen. Waar zorgt het nu voor, die verschillende geluiden en met name die verschillende leeswijzen? Die zorgen ervoor dat christenen, dat gelovigen, ook joden, ook vandaag de dag erg verdeeld hierover zijn. Onder meer orthodoxe mensen, die de verkiezing meer voorop stellen dan de roeping, binnen het jodendom, binnen het christendom, hebben Nehemia en Ezra, en dan met name een bepaalde lezing daarvan, het nog erg voor het zeggen. Zij lezen, mensen die graag daaruit putten, lezen die andere visies en die andere teksten ook niet zo heel erg graag. Daar hebben ze het niet zo erg over. Ze laten de nuances los en ze spreken lekker zwart-wit en ongenuanceerd. En betrekken daar ook nog vrij eenvoudig God bij. In hun speeches en in hun uitspraken. Maar er zijn vandaag de dag ook genoeg mensen die andere visies en meningen wel degelijk wel lezen. Je laat een iets moeilijker geluid horen in een wereld die vol met stress zit. Een genuanceerd geluid laten horen is eigenlijk al weten dat er slecht geluisterd zal gaan worden. Maar toch, ze lezen het en ze proberen het naar voren te brengen. Wat lezen ze dan? Nou, in ieder geval krijgen ze steun vanuit het boekje Rut. Daar straks kort nog even iets meer over. Maar belangrijker nog is dat ze niet alleen steun krijgen van het boekje Rut, maar ook steun krijgen vanuit de heilsopenbaring, vanuit de weg die God uiteindelijk gegaan is. Waarom? Omdat de Heere zijn Zoon heeft gegeven voor de zonde, voor het heil van de wereld. Zo klinkt het al in de kerstnacht. De wereld. Daarom. De Heere is dus in de Heer Jezus Christus, helemaal in dat spoor van Jesaja 56, van Jona 4, het slot ervan, van Psalm 87, wat we een zinger zijn, voor de preek en na de preek, maar ook van Genesis 12, is hij doorgegaan. Genesis 12 direct al. In u zal heel het aardrijk gezegend worden. Dat is de aanzet geweest en God is op dat spoor doorgegaan. Hij heeft altijd al de hele wereld op het oog gehad. Het is ook niet zonder reden dat hier nu een gemeente zit. Dat is het bewijs van het feit dat God altijd al veel ruimdenkender geweest is dan dat wij mensen zijn. Hoe denkt u dat anders hier ooit het evangelie gekomen had? Maar het is hier gekomen. En wij zitten hier. Uiteindelijk heeft God die ruimdenkendheid bewezen door de komst van de Heer Jezus. Als verlosser voor de wereld. En zo is het erg mooi om te zien hoe dat boekje Rut al helemaal in dat spoor gaat van het Nieuwe Testament. Natuurlijk is Rut ook een voorbeeld van een boekje wat probeert te zoeken naar antwoorden op die moeilijke vragen. Wie zijn wij en hoe zijn we volk van God? Maar het boekje Rut kiest nadrukkelijk voor een heel ander antwoord. En namelijk dit antwoord, dat het ware Jood zijn zit in het feit dat je hart besneden is. Het horen bij Gods volk zit vooral in het doen van het goede. In het doen van goede tierenheid en trouw. In het laten zien van zuiver spel. en je etniciteit en je bloedband en je geboortegrond. Het is allemaal daarin volstrekt geen factor. Waar kennen we dit van? Natuurlijk kennen we dit van Paulus. Nog een fanatiek hoofdstuk waarin hij hier heel erg sterk op ingaat, is zowel Filippenzen 3 als Galaten 3. Dus makkelijk te onthouden. En u kunt dat thuis nog eens nalezen. Nee, bij Rut staat het geloof in de Heer Jezus nog niet centraal. Dat niet. Maar dus al wel dit. Wie bij Gods volk wil horen, dat ook toont door het geleefde leven, door het ontzag voor de Heer. Wie een gedaante die identiteitsverandering toelaat, zoals Rut hier. Ik wil bij uw volk horen, bij uw God horen. Een identiteitsverandering die bij ons wordt uitgebeeld in de doop. Dan wordt het door ons meegegeven. Die hoort erbij. En dat is de zuiverheid die bepalend is. Nu zei de coach van Italië dus, dat als ze nou voor ons land willen spelen, als ze nou goed kunnen voetballen, waar hebben we het dan eigenlijk over? Laat dit nu precies zijn wat Rut door heel het boekje heen laat zien. Ze wil bij Naomi horen, daarmee ook bij haar God horen, de versen 16 en 17. En ze wordt door heel het boek heen geprezen voor haar rechtvaardige leven. Een leven wat gekenmerkt wordt door goede tierenheid. Goede tierenheid is liefde die verder gaat dan je zou mogen verwachten. De kern van de Torah wordt het wel door de rabbijnen genoemd, en dat is het ook. Laat notabene een Moabitische vrouw laat de kern van de Torah zien. In al haar beslissingen en in alles wat ze doet. Zij beheerst de spelregels als geen ander. En dit zijn nu juist de voetballers die in het team van Israël nodig gemist werden. Als volk kon je dus gewoonweg niet om Rut heen. Haar voorouders die waren notabene nog familie van Abraham. En ze heeft zich verbonden aan Naomi en aan de Heere. Ze wil het volkslied meezingen en ze bewijst goede tierenheid als geen ander. Met andere woorden, zij is geen doelmisser. Zij behoort wellicht in de spits. Dat is de juiste zuiverheid die zij laat zien. Nou, dat is ongeveer het thema wat je terug ziet komen in heel het boekje. En je ziet dat Boas ook diezelfde zuiverheid laat zien. Ze vormen zo twee voorbeelden voor de lezers en dus ook voor ons. En dit was ook de inleiding op het hele boek. Maar nu nog een les voor vandaag eruit. En die les die komt uit ons tekstvers, voor het geval u het vergeten bent. Dat was vers 22. Het probleem is dat het niet heel erg duidelijk wordt in de vertaling. Wat staat er? Ik denk dat er ongeveer dit staat. Zo keerde Naomi terug en Rut de Moabitische, haar schoondochter, met haar. En dan die uit de velden van Moab terugkeerde. En zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Ik denk dat wie een statenvertaling hier heeft het ongeveer ook ziet staan. Zo ongeveer op deze manier. Dat klopt. Dat woord terugkeren, dat moet je op de juiste manier hier laten terugkeren in het vers. Namelijk de juiste hoeveelheid en bij de juiste personen. Het is namelijk een belangrijk woord in het hoofdstuk. Het komt heel veel voor en het betekent in het Hebreeuws niet alleen fysiek terugkeren, maar zeker ook terugkeer met het hart, met het geloof, oftewel heeft het alle noties van bekering in zich. Dat werkwoord terugkeer, dat wordt in dit hoofdstuk net zo goed structureel gebruikt voor Rut. En daarom ons tweede punt, Naomi en Rut keren terug. Rut keert terug. Heel opmerkelijk als je over nadenkt. Rut keert terug uit Moab. Dat staat er in het Hebreeuws. Uit de syntax, vanuit de zinsopbouw kan je dat opmaken. Ze kwam thuis. Bekering in Bethlehem. En dat is dus heel wonderlijk. Een Moabitische waarvan wordt gezegd dat ze terugkeert. Bekering inderdaad, door zich aan Naomi te verbinden en daarmee ook aan haar volk en aan haar God. Maar reken maar dat die lezers in die tijd, dat die hiermee direct al op scherp hebben gestaan. Want natuurlijk wisten zij af van de spanningen die er waren rondom migratie, rondom de Moabieten, de lijn die werd ingezet vanuit Ezra en Nehemia. Natuurlijk wisten ze daarvan. En dan lezen ze dit. Goeiedag, zegt ze, neemt de Moabitische mee. Oh. En dan wordt ook nog gezegd dat die Moabitische daarmee thuis komt. Ik denk, en u voelt dat wel aan, dit moet schokkende literatuur geweest zijn voor de mensen van die tijd. En toch denk ik dat de mensen het niet zomaar even hebben weggelegd. Zo van, nou, dit trek ik niet. Dit is een veel te ingewikkeld, niet zwart-wit, veel te ingewikkeld, genuanceerd verhaal. Ik denk dat ze hebben door willen lezen en wel hierom. Bijvoorbeeld omdat die Moabitische een bijzondere naam heeft, Rut. Dat betekent waarschijnlijk zoiets als water geven, dorstlessen, verkwikken, verzadigen. Ergens in die sfeer moeten we het zoeken. En die hint, die heeft Naomi kennelijk nog niet helemaal door, zo aan het begin van het boekje. Wat zegt ze? Ze zegt, ik kom leeg terug. Ja, maar hou even, Naomi. Je komt niet leeg terug, want je hebt Rut bij je. De bekeerling. Zij zal de dorst lessen. Zij zal de verzadiging geven. Zij zorgt voor brood. Zij zorgt voor water. Zij zorgt voor gastvrijheid. Die Moabitische die je bij je hebt, die zorgt voor jou. Sterker nog, uiteindelijk blijkt aan het einde van het boekje dat niet alleen de redding is voor Naomi, maar zelfs voor het volk. De Heere laat Naomi water en brood meenemen, want Rut is bij haar, de verzadiger, de dorstlesser. En zo blijkt dus aan het einde van het hoofdstuk, ook al zie je dat niet direct in dat ene vers terug, blijkt dat God een ommekeer brengt vanuit een vreemde hoek. Titel boven de preek. Naomi heeft dat nog niet door. Maar zo is het wel. Een ommekeer vanuit een vreemde hoek. De vraag is natuurlijk, hoe zal het volk hierop reageren? Accepteren ze die ommekeer uit die vreemde hoek wel? Laten ze Rut ook een graantje meepikken of niet? Laten ze haar meezingen met het volkslied of niet? Laten ze haar ook het beslissende punt maken. Laten ze haar scoren of niet. Wat blijkt nu aan het einde van het boek, en dat is waarom we het gelezen hebben. Daar blijkt dat het beslissende punt, waardoor de overwinning wordt behaald, inderdaad gemaakt wordt. Via, door, Rut. David wordt daar genoemd. Het beslissende punt. En zo gaat de Heere dus zijn goddelijke weg met zijn verbond, met zijn plan voor deze wereld. En gebruikt de Heere daarin de vreemdeling, nee sterker nog, die speelt daarin zelfs een cruciale rol. Hij geeft een ommekeer uit een vreemde hoek. Gods verbond, zijn doel, zijn overwinning. Het gaat allemaal langs de weg, je zou kunnen zeggen, van een compleet vreemdelingenlegioen. En dan niet Eder en niet Motta, als die geluk hebben, dan verschijnen ze ergens nog in een geschiedenisboekje van Italië of zo. Nee, maar wel Rahab, wel Tamar, wel Rut. En daar begon het natuurlijk niet mee, het begon al met Abraham. Allemaal heidenen die op God vertrouwden, het goede deden, een zuiver spel lieten zien. Matthäus heeft dit natuurlijk als theoloog heel goed begrepen. Hij schrijft aan Joden, maar hij schrijft ook duidelijk met al die gelovigen uit alle volken in zijn achterhoofd. En hij noemt al die vrouwen van dubieuze en van vreemde en afkomst uit een onverwachte hoek, die neemt hij juist op in dat register in Matthäus 1. Dat is hoe de Heere werkt. Hij geeft een ommekeer uit een vreemde hoek die door ons veracht wordt. Oei. Die bespottelijk wordt gemaakt. Die verworpen wordt. Juist daardoorheen geeft de Heere water. Geeft hij verzadiging. Lest hij de dorst. En voltrekt hij zijn plan. Rut een Moabitische. Wat moet je daar nu van verwachten? Maar Rut is juist dat wat de Heere gebruikt. Er waren wat statistieken het afgelopen jaar die mij erg troffen en ik ben ze vergeten. Maar de essentie ervan weet ik nog. En dat is dit. Dat een gemiddelde gemeente in Nederland, binnen de PKN, eens in de 8 jaar een nieuw lid verwelkomt. Uit een niet-christelijke achtergrond. Een andere statistiek die ik hoor is deze, dat zij die tot geloof komen vanuit een niet-christelijke achtergrond, dat dat voor 80% of 90%, ik ben het even kwijt, mensen zijn met een islamitische, met een moslim achtergrond. Dit zijn statistieken. Statistieken die kloppen bij hoe de Heere te werk gaat. In ieder geval in het boekje Rut. En als je de grotere lijn van het verhaal van de Bijbel erbij pakt, dan lijkt hij inderdaad structureel zo te werken. Dat wat wij mensen verachten, niet moeten, waarvan we zeggen weg met hem, dat gebruikt hij. De Heere gebruikt dat wij geneigd zijn om buitenspel te zetten, naar de tribune te verwijzen. Een schouwspel hangend aan het kruis. Een verstotene, geen aanzien, bespot, veracht. Dat is wat de Heere gebruikt. Hij geeft een ommekeer vanuit een hoek die wij als mensen niet verwachten en die ons helemaal vreemd is. Hij geeft een ommekeer vanuit het zwakke, wat geboren wordt in een kribbe en wat sterft aan het kruis. En zo werd hij, als zo'n klein kindje liggend in de kribbe en als een man van smarten hangend aan het kruis, zo werd hij nu juist om dat zwakke wat wij zijn, maar eigenlijk helemaal niet doorhebben, om van dat zwakke het tenu aan te trekken. Om zich aan ons te verbinden en aan ons team, wat vanaf Genesis 3 al aan de verliezende hand is. Om ons te redden. Daarom werd hij zo'n verachte. En zo brengt de Heere dus die ommekeer. Uit de volstrekt vreemde hoek. En wat is dan groot, proberen wij eens in te denken. Dat de Heere dus ooit eens een keer een Moabitische vrouw meegenomen liet worden. Om zo door Rut heen uiteindelijk de grote dorstlesser met een hoofdletter, de verzadiger met een hoofdletter te laten komen. En dan niet alleen specifiek voor één volkje. En ook niet specifiek voor mensen die zeggen God met ons. Of die zeggen van nou we zijn toch hier en we hebben deze muur en we zijn gedoopt. Nee, voor al die mensen. Voor heidenen, voor Moabieten, voor, vult u het zelf maar even in. Voor wie er geen plaats hoort te zijn. Voor Joden niet, voor heiden niet, voor Moabieten niet. Als je kijkt naar hun paspoort. Want daarin zijn alle mensen, waar je ook geboren wordt, gelijk. Dat op hun paspoort staat dat hun geboortegrond die van de zondaar is. Er hoort geen plaats voor ons te zijn. En voor al die mensen heeft God nu juist die ommekeer gegeven. Uit een vreemde hoek, bij hem vandaan. En de Heere wil dat al die verschillende mensen, en als ik zo rondkijk, dan zie ik natuurlijk allemaal verschillende mensen, maar toch lijken we ergens ook wel op grote lijnen op elkaar. Dus nog veel meer andere mensen, wordt hier dus bedoeld. Hij wil juist al die verschillende mensen, door deze boodschap, dat we een God hebben die grenzen overgaat, tot een terugkeer brengen. Hij wil al die verschillende mensen langs de weg van overgave toevoegen aan het vreemdelingenlegioen. De vraag is, wil je wel bij de Heer Jezus in het team? Wil je wel horen bij zo'n veelkleurig team? Veelkleuriger als je misschien voor waar wil hebben. En wil je dan ook wel, net als hem, de weg gaan die tot de overwinning leidt. De weg van de vernedering. Van niet langer groot zijn en jezelf willen redden ten koste van anderen, maar klein zijn en gehoorzamen, en dorstlessen, en je overgeven. Iedereen die de kleuren van het kruis wil dragen, speelt mee. En mist daarom niet langer doel. Gods liefde gaat over alle grenzen heen. Amen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus Christus, we leven in een angstige wereld. We zijn structureel bang voor het andere. Niet wetend dat binnenshuis totaal geen zekerheden liggen. Dat ook onder ons geen zekerheden zijn. Het enige fundament heeft u gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Een fundament wat ten diepste gebouwd is op uw liefde voor mensen. Mensen ongeacht hun achtergrond, schepselen van u. Heer, we zijn u zo dankbaar dat uw liefde uitgaat naar ons allemaal en dat het daarom ook hier gekomen is. Zonder die liefde voor alle mensen zou hier geen kerk zijn. We prijzen u dan ook dat u anders bent dan wij, niet bang bent voor het andere, maar dat u uw grenzen overging, zelfs kwam liggen in een kribbe. We hebben het gehoord, Heer, hoe mensen geneigd zijn geen plaats te hebben voor het andere. En dan denken we gelijk ook aan Kerstevangelie, dat er geen plaats was in de herberg. Zoveel mensen, heren, moeten bij ons vaak buiten blijven staan. Soms beleefdheidshalve helpen wat we kunnen, maar we kunnen misschien wel veel meer. Wilt u ons helpen om in te zien dat u anders naar deze wereld kijkt dan het wij geneigd zijn om te doen. En als wij daarin niet in meegaan, Heer, wilt u ons dan niet alleen vergeven, maar ons ook bekeren, terug laten keren. Het Moab van het heidendom, van onze zekerheden. Heren, wij willen u bidden of u ons wil helpen om te aanvaarden dat u God bent die ook over onze grenzen gaat. Niet wie wij zijn, niet onze identiteit, niet hoe wij kerk zijn of spelen, maar hoe u naar deze wereld kijkt moet bepalend zijn. Help ons daarin. We willen u bidden of u met ons mee wil gaan deze week in, deze wereld in. Wereld die in het teken staat van bevestigde presidenten, van verkiezingstijd en retoriek, van angsten. Wilt u ons helpen om daarin het verschil te maken? En geef dat wij dorstlessers, Rut, mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heren, we zien dat Naomi Rut meeneemt. En Rut is heel dichtbij, ook onder ons. We kunnen in de straat beginnen. Misschien wel binnen ons eigen huis. Mensen die we misschien niet voorop zetten. Mensen waarvan we geneigd zijn om ze op de tweede plaats te zetten of nog verder achterop. Geef dat we ze meenemen. Zodat ze ook in het spel betrokken mogen zijn. Zodat ze ook u kunnen verheerlijken. We bidden u, Heren, voor deze gemeente. Terwijl vasthouden, geef dat het evangelie hier ruim en veel mag klinken. Zegen daartoe ook alle die daarin een taak hebben, ook uw dienaar. Heren, we bidden u het alles. Ziend op uw Zoon, de Heer Jezus. Hoor ons in zijn naam. Amen. De volken zullen u belijden. Dat geldt dus ook voor de Moabiet. Gods arm brengt ze bij elkaar. En daar willen we over zingen. Psalm 67, vers 2 in de Nieuwe Berijming. Vers 2 van Psalm 67 in de Nieuwe Berijming. Alle hier en meeluisterend verhef u in jouw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.